Goedemorgen. In de serie van Vrucht van de Geest ga ik vandaag over geloof hebben. Even kijken of deze werkt. Ja. We hebben het over liefde gehad. We hebben het over vreugde en vrede gehad. We gaan het over geloof nu hebben. Welke vrucht past bij geloof? Enig idee wie we... Arno had een hele kist vol. Rijer had een ananas in een passie. Een mango. Ik heb geen vrucht meegenomen. Maar wat voor vrucht past erbij? Denkt u? Alle vruchten. Nou, ik had één vrucht uitgekozen. Een appel. Een appel? Ja, een appel. Ja, een appel heb je in verschillende kleuren. En verschillende smaken, soms zijn heel zuur en soms zijn zoet. Maar het is ook de vrucht wat het meest op geschoten wordt. Robin Hood, je kent het wel. Op geloof wordt het meest geschoten. Op de een of andere manier gelooft ieder mens wel ergens in. Maar op het moment dat het geloof in Jezus Christus in jouw leven werkelijkheid wordt, zal er door de Heilige Geest aan je gesleuteld worden. Maar tegelijkertijd wordt er aan de andere kant hard gewerkt om je te ontmoedigen en de liefde voor Jezus kapot te maken. Het zal dus niet vanzelfsprekend zijn dat we het geloof zullen vasthouden. Dus ik heb bij de voorbereiding zitten zoeken naar geloof in de Bijbel. Nou, er staat ontzettend veel. Maar toen kwam ik in Lucas 18 en daar triggerde een zin mij in dat gedeelte. En, want Jezus sprak in Lucas 18, vers 8b over zichzelf het volgende. Maar als de mensenzoon op aarde terugkomt, zal hij dan geloof vinden op aarde? We kunnen het ook wat dichterbij halen. Als de mensenzoon op aarde terugkomt, zal hij dan geloof vinden in Bethel. Dus wat komt wat dichterbij, hè? Of bij mij. Of bij jou. Want als Jezus zich dit afvraagt, heeft hij daar dus zorg om. En zegt hij dit niet voor niets. Er is een strijd gaande om onze ziel. Daar ga ik zo dadelijk verder over. Er is vandaag al wat bijzonders gebeurd. Het feit dat ik hier sta is al bijzonder, want wie had dat gedacht? Ik in ieder geval. Maar dat gaan we gewoon bezien. Mocht u aan het eind van de dienst denken van nou ja, ik ben een spuugzat, ik ga met fruit besmijten. Ik heb mijn schild meegenomen. Dus kom maar op. Ja. En nu we het toch over het schild hebben. In Efeze 6 vers 16 staat, neem bovenal het schild van het geloof op. Waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen blussen. Het is dus een zeer belangrijk onderdeel van de wapenrusting. En hoe groter en hoe sterker het schild, des te gemakkelijker u dus pijlen kunt afweren. Dit schild wordt sterk gemaakt door geloof, wat de vrucht van de geest is. Ik wil drie uitspraken bespreken die ik bedacht heb, die bij rondom het geloof. U kent allemaal wel die blokjes van liefde is. Van liefde is je geliefde een bosje bloemen geven. Ik vond dat iets wel leuk. Lian snapte hem niet, ik wel. Zie goed door. Je kan hem op twee manieren oppakken, hè? Ik vind die vrouw, die is echt heel blij. Dat vind ik mooi. Maar goed, 1. Geloof is lastig als het in het leven moeilijk gaat. 2. Geloof is op God vertrouwen en dat mag je leren. En 3. Een schild, geloof is een schild waarmee je jezelf beschermt. We gaan nu eerst het Bijbelgedeelte lezen in Lucas 18 vers 1 tot en met 8. Ik weet niet of je het een beetje kan lezen. Ik heb het in de basisbijbelvertaling gedaan. Dat vind ik een prettige vertaling. Dus een beetje op mijn niveau. Wat makkelijker. Jezus wilde de leerlingen uitleggen dat ze altijd moesten blijven bidden en niet moesten opgeven. Hij vertelde hun dat in de vorm van een verhaal. Hij zei, Er woont in de stad een rechter. Het was een man die van niemand zich iets aantrok. Niet van God en niet van de mensen. En er woonde in de stad ook een weduwe. En ze kwam steeds naar hem toe en zei: spreek recht tussen mij en mijn tegenpartij, zodat ik krijg waar ik recht op heb. Eerst wilde hij niet, maar later zei hij tegen zichzelf: ik trek mij van niemand iets aan. Niet van God en niet van de mensen. Maar ik zal toch maar recht spreken tussen haar en haar tegenpartij, want ze valt me aldoor lastig. En als ik niets doe, dan komt ze me straks nog in mijn gezicht slaan. Jezus zeide: luister naar wat de oneerlijke rechter zegt. Dan zal God er toch zeker voor zorgen dat de mensen die hij heeft uitgekozen krijgen waar ze recht op hebben. Want ze roepen dag en nacht tot hem. Zal hij hen laten wachten? Nee. Ik zeg jullie, hij zal hen heel snel zal komen helpen. Maar als de mensenzoon op aarde terugkomt, zal hij dan geloof vinden op aarde. Er kunnen dingen in je leven gebeuren door toedoen van eigen keuzes of iets wat je overkomt, waar je niets aan kan doen. Maar daar kan je het wel heel erg moeilijk mee hebben. En als God dan niet ingrijpt op het moment waarvan jij vindt dat het toch wel echt heel erg wenselijk is, dan kan geloof in een God die van je houdt lastig worden. Er komen pijlen op je af die moeilijk te ontwijken zijn. Geloof is lastig als het in het leven moeilijk gaat. Een poosje geleden heb ik tijdens een mededeling in de dienst heb ik de zieken van de gemeente bij name genoemd. Er waren er ruim 20 stuks. Ik was ook nog wel een paar vergeten, dat is het nadeel van een lijstje. Mijn excuus voor diegenen die ook ziek waren en die niet genoemd zijn. Maar waar het mij vooral om te doen was, is om duidelijk te maken hoeveel zieken er in onze gemeente zijn. We hebben een God die kan genezen. De Bijbel staat vol verhalen van mensen die genezen worden. En toch zijn die veel zieken. Je kan je afvragen of God ons iets vergeten. Of wil God ons juist iets leren? Want wat heeft het voor zin als je genezen wordt en vervolgens vergeet je God? Kijk maar naar de 10 Melaatse. Er kwam er eentje terug om Jezus te bedanken. En misschien is hij ook nog wel gestuurd door zijn familie. Wie zal het zeggen? Ik wil iets vertellen uit mijn eigen leven. Iets kwetsbaars. Ik ga ervan uit dat u daar respectvol mee omgaat. We gaan 26,5 jaar en 2,5 maand terug in de tijd. Aankomende november zijn we 26 jaar getrouwd. Dus dat was dus 2,5 maand voor ons trouwen. Aan sommigen hebben dit al verteld, hoor. Het is niet echt een geheim, maar je ziet niet waar je gewoon zo mee te koop loopt. Lianne en ik waren voor ons trouwen in verwachting geraakt. Gevolg van eigen keuze met een logisch risico. We kregen van de huisarts nog de keuze om het weg te laten halen. En dan had niemand het geweten en hoefden we het niet bekend te maken. Maar bij die gedachte konden we niet leven. Dan maar de confrontatie aan. En de consequenties dragen. Nou, het was niet leuk. We werden het gesprek op dorp, een klein dorpje. Dan kunt u misschien wel indenken hoe wij ons hebben gevoeld. Maar ja, daar konden we ook weer niet te lang bij stilstaan, want er moest van alles geregeld worden. We hadden al een trouwdatum staan in februari, die hebben we teruggetrokken naar november. In oktober kochten we ons huis in de Rozenstraat in Alphen aan den Rijn. Die moest echt helemaal verbouwd worden. Je had nog één emaille stop en de stalen leidingen en alles moest eruit. Maar 25 november zijn we getrouwd en trokken het huisje in. In januari werd Lianne de vader opgenomen in het ziekenhuis voor zijn nieren. In februari overleed Lianne de lievelingsoom. Die had er anders niet bij geweest op de bruiloft. Aan kanker. In maart kreeg mijn moeder een hartinfarct. En werd ook in het ziekenhuis opgenomen. En ook stond er in die periode mijn baan op de tocht. Ik was als laatste aangenomen. En er moesten er twee uit. Dus ja, dan ben je meestal te piezen. Maar gelukkig werden twee anderen ontslagen. In mij, ja, voor mij dan wel, ja. Niet leuk voor hun. Nou, ik vond een knipoogje van God, hoor. In mei studeerde Lianne af voor de PABO. En in 3 juni werd onze zoon geboren. We werden papa en mama. Nou, dat was een periode die heb ik echt wel als een roes beleefd. In onze eerste huwelijksjaren was het ook soms ook moeilijk om elkaar te vinden. Vooral toen de ontwikkeling van onze eerste zoon anders verliep dan anders. Hij reageerde anders dan kinderen van zijn leeftijd. En als we ergens op visite waren, was hij heel ondernemend. En werd er regelmatig iets gesloopt. Nou, dan kwam de verzekering weer. In de kerk hoorden wij via via dat hij de schrik van de crash was. We kregen van veel mensen opvoedadviezen, zelfs met opmerkingen van, geef mij hem maar een week. Of zet hem maar onder een koude douche, dan leert hij het wel. En ook al besefte ik dat zij niet beter wisten, toch komt het je hart binnen. En voel je je gewoon afgewezen. Na diverse onderzoeken is besloten dat Ruben, dat mijn zoon, Ruben, een school naar Leiden moest. Een speciale. Wij hoopten dat hij aangenomen zouden worden. Want we waren misschien bang dat hij wel niet erg genoeg was. En zij zeiden, we hopen dat hij het hier redt. Hij was 5 jaar oud. Hij kreeg de diagnose MCDD, een bepaalde vorm van autisme. We hebben daar geleerd hoe we ermee om konden gaan. En dat we de verwachtingen over zijn toekomst moesten bijstellen. Dit waren heel leuke gesprekken. Het was goed, het was de waarheid, maar het gewoon keihard en verdrietig. Een medechristen wilde ons bemoedigen met de tekst uit 1 Korintiërs 10 vers 13b. En God is getrouw die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Dat is een mooie tekst, maar totaal niet van toepassing op onze situatie. Het voelt als een verwijt, zoals op het moment dat wij het bij ons niet meer lukte. Nog zo'n mooie nietzeggende uitspraak. Ruben is bij jullie geboren omdat jullie het aan kunnen. Succes ermee, zeiden ze nog net niet. Toen Ruben 9 jaar oud was, toen moesten we besluiten dat het thuis niet meer lukte. Was dit een verzoeking? Het is ons kwalijk genomen dat we hem 1,5 jaar uit huis hebben geplaatst. Was dit de uitkomst? Het beslissen dat je kind niet meer thuis kan wonen? Deze beslissing is het zwaarst wat ik tot nu toe heb meegemaakt in mijn leven. Want waar is God? Die liefhebbende, genezende God. God die in één knip mijn zoon kon gezond maken en hij kon weer thuis zijn. Maar dan gebeurt dat niet. We kregen verwijten dat Ruben zo is geworden omdat hij niet gewenst zou zijn. Een foutje. Een foutje. We kregen tips mee om elke dag teksten van leven te proclameren. Dan zou er wel verandering plaatsvinden. Mijn zoon wilde zelfs een keer naar Jan Zijlstra om voor zich te laten bidden. En zijn toen ook gegaan. Hij stond er echt helemaal open voor. Zo'n jongen. De andere dag vertelde hij aan zijn leraar dat hij genezen was van autisme. Maar er was helaas geen verandering zichtbaar. Je hart breekt. Je begrijpt gewoon niets van God. De hemel. Je lijkt gesloten. Heb ik als vader genoeg gebeden? Is hij de dupe geworden? Van mijn fout en mijn ongeloof? Is dit de straf die ik moet dragen? Wat wilde ik graag antwoorden hebben? Om het enigszins te begrijpen. En wat hebben we toch gebeden tot God? En zo hebben we allemaal ons eigen verhaal als er dingen gebeuren in je leven waar je niet direct antwoord op hebt. En als je dan alleen naar de omstandigheden kijkt, dan kan de moed je in de schoenen zakken. En jezelf verbitteren. En daarom is geloof lastig. Als het in het leven moeilijk gaat. En met dit toegeven, dan val je God niet af. Je bent gewoon eerlijk. En je geeft toe dat jij niet in staat bent om vanuit jezelf God vast te houden. Je hebt zijn hulp daar gewoon keihard bij nodig. Maar hoe kunnen we het geloof behouden door die moeilijkheden heen? Dat vraagt om vertrouwen in een God die van ons houdt. En dat Dat mag je leren. Oh, gaat te snel. Geloof is op God vertrouwen. Pas vroeg iemand mij, wie is Jezus voor jou? Dan krijg je hierover een mooi gesprek. Later heb ik nog even over die vraag nagedacht. Want we kennen natuurlijk nu, je denkt in het hier en nu, maar we kunnen ook terugkijken. Kijken wat er achter je ligt. Waar is de relatie met Jezus begonnen? Wat heeft dat voor een effect gehad op je leven? Waar je nu staat met de relatie met God, met Jezus en met de Heilige Geest. Vroeger las ik niet heel erg trouw de Bijbel. Vond het ook een lastige taal. Maar wat ik als kind wel veel last, die zag hem net al voorbij komen, is het boekje Bijbel in beeld. Die stripboekjes, kennen jullie nog? Mijn favorieten waren 6, 7 en 8. Daar stonden de verhalen van David in. Hè? David de koning. David had niet echt een belangrijke plek in het gezin. En toch had God hem op het oog. Die jonge herder die trouw de schapen verzorgde voor zijn vader. Die gewoon de taken deed die hem werd opgedragen. Hij werd gezalfd tot koning van Israël. Het zal je maar gebeuren, hè? Je leven zal toch compleet op zijn kop staan. David, die met een slinger en een steen Goliath versloeg. En niet als een getrainde soldaat, maar als een gewone herder. Goliath lachte hem uit en vond het zelfs vernederend dat ze iemand als David op hem afstuurden. En menselijk gezien was het ook bespottelijk. Maar David hoorde één ding. Zijn God, van wie hij hield, die werd bespot. Hij had het volste vertrouwen dat God hem de overwinning zou geven. En hiertoe zie je goed dat God, dat David God persoonlijk kende. Hij wist waar God toe in staat was. En wanneer David grote fouten maakte in zijn leven, zocht hij God altijd weer op. Voor bescherming en vergeving. Psalm 25 is daar een ontzettend mooi voorbeeld van. Vers 1. Heer, ik kom bij u en ik vertrouw u. U bent mijn God en stelt mij niet teleur. Vers 3a. Mensen die op u vertrouwen, die zult u nooit teleurstellen. Vers 7. Denk daarom niet meer aan de dingen die ik verkeerd heb gedaan. Aan de keren dat ik ongehoorzaam aan u was toen ik nog jong was. Want u houdt immers van mij, Heer. En David weet dat God van hem houdt. En heeft daardoor geleerd om op God te vertrouwen. Dat komt doordat hij al heel lang met God wandelde. Hij heeft ervaren dat God er is als hij hem om hulp vroeg. Vers 15. Ik vertrouw altijd op de Heer, want hij redt mij van elke vijand. En ondanks dat hij God zo goed kende, vertrouwde dat God hem zou redden, moest David toch de gevolgen van zijn fouten dragen. Maar God ging altijd met hem mee, vergaf hem zijn fout en had hem lief. David had al begrepen wat Jezus had gezegd, dat je altijd moest blijven bidden en niet moet opgeven. Dit was de basis van zijn leven, een soort ademhalen. Het hield hem op het rechte pad en dicht bij God. Ook ik heb in de loop van de tijd mogen leren om op God te vertrouwen. God bleek betrouwbaar. De mens? God bleek betrouwbaar. Hij bracht mensen op ons pad die ons hebben ondersteund. En dat was een zegen. Ik mag ook, net als David, elke keer bij hem terugkomen. En als ik vraag om vergeving over wat ik heb gedaan, dan vergeeft God mijn fouten en hij zet me weer op mijn benen. Ik krijg weer moed om door te gaan en trouw te zijn in de gewone dingen. Destijds mocht ik zorgen voor mijn zoon die hulp heel hard nodig had om staande te blijven in deze maatschappij. Op het karakterweekend van de vierde musketier is een aantal jaren geleden, een aantal mensen, mannen weten dat, die waren meegegaan. Ik zie je duim. Daar heb ik mijn zoon symbolisch bij Jezus gebracht. Ik mocht een stuk balk opnemen en daar mochten we een end mee lopen. En die balk, die waren mijn zorgen om mijn zoon. En na dat hele stuk mocht ik mijn balk afgooien En heb ik de naam van mijn zoon op een briefje geschreven. En die heb ik toen letterlijk aan het kruis genageld. Heer, hij is van u. Ik ben de aardse vader, ik doe mijn best. Maar ga verder met hem. En want ik blijf gewoon vader en ik blijf gewoon zorgen maken. Maar het haalt me niet meer onderuit. Omdat ik weet dat Jezus voor hem zorgt. En dan zeg ik tegen mezelf, weet je nog? Je hebt hem bij Jezus gebracht. Laat hem daar. Op God leren vertrouwen is een proces. Het gaat niet van de ene dag op de andere dag. Vaak bij moeilijkheden komt het er pas echt op aan. En gaan we ons de vragen stellen die we anders niet stellen. En daarom is het een zegen om God te leren kennen voordat er moeilijkheden zijn. Dat je als kind mag opgroeien in een gezin waar God een liefdevolle plaats had. Ja. Daarom was ik er al vertrouwd mee. Voor mij is God zo, hij was er altijd. De relatie komt dan ook gewoon los te staan van de omstandigheden in het leven. Het gaat God uiteindelijk om je hart en je ziel. Waarbij de omstandigheden jouw karakter en relatie met God vormen en sterker maken. Als een schild dat je beschermt. Geloof is een schild waarmee je beschermt. Nou, ik had dus een schild meegenomen. En de achterkant is die donker. Zo ziet God mij als Jezus niet voor mij staat. En in de voorkant is die wit. Want wit staat voor het lichaam van Christus. Staat voor reiniging en staat voor trouw. Er staat nog wat meer op. Er staat nog meer op, ja. Eigenlijk wel logisch. Hè? Roep maar, wat ziet u? Geloof, hoop en liefde, ja. Is het kruis, het hart en het anker. Ik had er nog wat bij gezet. Ik zie dat dat er niet bij staat. Maar het gouden kleur, dat staat voor Gods aanwezigheid. God is altijd bij ons. En ook voor loutering en reiniging. Er staat nog wat meer op. Twee logo's. Je kent een logo? Het logo van Bethel. Dat is blauw. Dat is krachtig. Schijnt, blauw is ook de kleur van de strijd in de hemelse gewesten. Er staat nog een logo op. De? Nee. Je zit wel in de buurt. Het is een soort burcht, hè? Geel. Maar het staat wel op het logo van Boskoop. Het wapen van Boskoop staat het. Als je op het wapen van Alpha kijkt, staat dat daar. En geel staat voor lofprijs. Een schild. Omschreven in Efeze 6, vers 16. Geloof is als een schild. Het beschermt je wanneer er vurige pijlen op je af worden geschoten. Nou, die pijlen die dwarrelen niet zomaar in de lucht van, hé, er komt een pijl voorbij. Nee, die pijl die zijn bedoeld om jou te raken. Om je schade aan te brengen. Dus je moet je hiervoor zelf beschermen. En dan is een schild noodzakelijk. Als je geen schild hebt, ga je de strijd gegarandeerd verliezen. Maar wat wordt er precies met het schild en de pijlen bedoeld? En hoe krijg je een sterk schild? Nou, als voorbeeld nemen we de verzoeking in de woestijn. Lucas 4. Jezus, vol van de Heilige Geest, werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen werd verzocht door de duivel. En na die 40 dagen kreeg Jezus honger. De duivel die zoek je natuurlijk altijd op je zwakste moment. Zo sluw is hij wel. En hij schoot een pijl op Jezus af. Hij zei, als u Gods zoon bent, nou, eigenlijk een hele domme vraag, want dat wist hij natuurlijk wel. Zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. En Jezus antwoordde, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven. Maar van elk woord van God. Jezus weerde de pijl van de duivel af met zijn schild. Er staat geschreven. De duivel gaat gewoon door. En bij de derde keer gebruikt de duivel zelfs teksten uit de Bijbel. Uit het schrift om Jezus te misleiden. Net als die medechristen, heel goed bedoeld, ons die tekst gaf dat we niet boven ons vermogen verzocht zouden worden. Daar hadden we natuurlijk mooi de tekst uit Jeremia 29 vers 11 tegenover kunnen zetten. Want ik weet wat mijn plannen voor jullie zijn, zegt de Heer. Ik heb mooie plannen voor jullie. Plannen van vrede, niet vol ellende. Want ik heb een hoopvolle toekomst voor jullie. Maar op de derde verleiding antwoordde Jezus de duivel met: er staat ook geschreven, u zult de Heere, uw God, niet verzoeken. En toen was de duivel klaar met uitdagen en liet Jezus voor een bepaalde tijd met rust. Mooi hè? Hoe Jezus hier de verleidingen afweert met zijn schild. Hoe staat het met jouw schild? Is het stevig genoeg? Zorg je ervoor dat het schild sterker wordt door regelmatig ook de Bijbel te lezen? En als het schild flink beschadigd is, waar ga je naartoe? Je kan even schuilen bij je broeders en zusters, achter hun schild, als de strijd hevig is. Maar uiteindelijk zal je alleen bij Jezus het schild gerepareerd kunnen krijgen. Daar wordt het onderhouden. Daar wordt het sterker gemaakt. Want dan krijg je ook een schild wat bij jou past. Dit schild past bij mij, het is een groot schild. Lian zegt, is dat een schild? Zij zou een veel kleiner schild maken. Maar ja, jij bent ook een strijder. Je bent gegaan met die handel voor. Maar je hebt hier geen groot schild nodig. En als je uitgestreden bent, dan kom je hier even bij mij schuilen. En zo hebben we allemaal onze schild wat bij ons past. Net als David Goliath versloeg met een slinger en een steen. In plaats van een harnas van een soldaat. Want daar kon hij helemaal niets mee. En daarom hebben we ook een gemeente nodig. Zodat we bij elkaar kunnen schuilen als het in het leven moeilijk gaat. En je kan helpen. Je kan de ander helpen als hij het ook even nodig heeft. Ja, ik heb u verteld dat geloof lastiger zijn als het in het leven moeilijk gaat. En zeker als we de teksten uit zijn verbanden gaan halen en de liefdevolle God vervangen voor een strenge, oordelende God. Of een God die alles maar vergeeft. David heeft ons laten zien dat geloof vertrouwen is op God. En dat we dat mogen leren. Je vertrouwt alleen iemand die je heel goed kent, die heel dicht bij je staat. En daarom roept Jezus ons op om te blijven bidden en niet op te geven. Op die manier blijven we dicht bij Jezus. Leren we hem kennen. Hem vertrouwen, want hij is betrouwbaar. Jezus gaf ons een goed voorbeeld hoe het geloof werkt. Als een schild waarmee je jezelf beschermt. Wanneer je God leert kennen door zijn woord te lezen, krijg je een beter inzicht op wie hij werkelijk is. Zodat je geloof groeit, sterker wordt en daarmee sluwe leugens in je leven kan weren. Dan zullen lastige omstandigheden waarin je soms kan verkeren, je minder snel bij Jezus vandaan trekken. Een paar weken geleden was ik bij Ed op bezoek. En ondanks zijn beperking die hij in zijn leven heeft opgelopen, loopt zijn mond over vol lof van God. En natuurlijk wil Ed wel dat hij helemaal gezond zou worden. Maar wat hij zei het volgende vond ik zo mooi. Wanneer gezondheid je God is, wat blijft er dan over wanneer je niet gezond bent? Dit zijn de hedendaagse geloofshelden, waaraan we ons mogen optrekken. Zij beseffen dat wanneer het leven hier op aarde ophoudt, dat ze straks in de hemel een verheerlijk lichaam krijgen, mogen ontvangen, een hoopvolle toekomst. Ja, we toppen hier wat af op de aarde met elkaar. Je kunt het ook wat dichterbij halen. We toppen hier wat af in battle met elkaar. Wat schieten we een pijlen op elkaar af? Of we met elkaar aan het strijden zijn. We zijn trotse, kritische mensen, maken ruzie, roddelen, Je wil niet weten hoe we elkaar beoordelen en wat er onderling allemaal over elkaar gezegd wordt. Er is verdeeldheid. We zijn opstandig. We denken meer aan onszelf dan aan de ander. Moord? Nou, niet echt. Maar wel wanneer we iemand bewust vermijden. Dan is die persoon voor jou in je omgeving als dood. En ik zeg dit niet omdat ik het leuk vind om te zeggen. Of om te chockeren. Maar ik zie het verdriet wat dit tot gevolg heeft in onze gemeente. God heeft zijn zoon opgeofferd, zodat wij vrij zouden zijn in hem. Door hem zijn we gemeente met elkaar. Hij verlangt ernaar dat zijn geest in ons de ruimte gaat krijgen, zodat de vrucht kan gaan groeien. Dat ons hart gaat kloppen als zijn hart. Dat we eensgezind zullen zijn. Elkaar beschermen en helpen, juist als we het moeilijk hebben in ons leven. Dat we liefde en geduld voor elkaar zullen krijgen, zodat de vrede hier aanwezig zal zijn. Het is Gods hartsverlangen dat we ons hierna uitstrekken. Dat er in deze gemeente ruimte krijgt om te leren. En dat gaat niet vanzelf. Dat gaat met vallen en opgetild worden. Want opstaan doe je weer zelf. Als de mensenzoon op aarde terugkomt, zal hij dan geloof vinden in Bethel? Bij mij? Bij jou? Jezus is voor. Hoe kunnen wij tegen zijn?